Shadow first, naïef second. Het beste advies voor zonbescherming is eerst weren en daarna goed smeren. Daarom hebben wij een minerale zonnebrandcrème voor de hele familie. Hoge zonbescherming zonder inwerktijd.
Naïef? Yes we are!
Ik hoor ook van veel mannen van ja, ik ben mijn vrijheid kwijt. Ja, en dan ga ik stijgen. Denk van, ja, natuurlijk ben je je vrijheid kwijt. Je bent nu vader, je hebt een kind. Maar dat is dus ook wat we elkaar niet leren. En ik noem dat dan in het boek de stap van prins naar koning. Van eerst was je een prins en kon je de hort op. En ook al was je samen met je partner, er was tijd, er was geld waarschijnlijk, ruimte. Je kon echt alles doen wat je wilde, zonder veel verantwoordelijkheden. En nu ben je de koning, want je hebt een kind. En je bent verantwoordelijk voor je eigen koninkrijkje.
Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. Jeroen de Jong geeft trainingen aan mannen die een leuke vader willen zijn. Vadervuur heet het. Hij schreef ook een gelijknamig boek en de voorzichtige conclusie, en ook direct het onderwerp van deze aflevering, dat het allemaal draait om de beste versie van jezelf te zijn. Werk je aan jezelf, ben je een leukere partner, collega, teamgenoot en dus vader. Wat volgt is een inspirerend fijn gesprek over mannelijkheid, kwetsbaarheid en openheid. Wij zijn fan.
Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Adem in, Adem uit.
Adem in, ja. Adem uit.
Het is weer een ander soort aflevering. We gaan weer een soort... We doen gewoon af en toe specials. Iedereen is geboorteverhalen gewend van ons. Vandaag, nu, met jou, gaan we het gewoon weer anders doen.
Ja. We gaan ik vind het heel leuk dat we het breder trekken dan het geboorteverhaal.
Het doet mij goed.
Het verbreedt en super inspirerend, toch?
Ja, ja, maar het inspireert onszelf ook gewoon heel erg. Dus telkens weer wat nieuws leren. En geboorteverhalen, we love them. Hè. Laten we dat voorop stellen. Maar we hebben natuurlijk ook al zoveel gedaan, dat we gewoon ook wel het lekker vinden om af en toe wat anders te doen.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel een wens van ons om wat meer over, hoe zeg ik dit? Ik wil niet zeggen mannelijke dingen, maar in ieder geval mannelijke...
Visie,
ervaringen,
ja.
Verhalen, visie, perspectief of zo.
Ja.
Dus
nou,
we
dat vind jij ook vooral heel leuk. Hè? Wij kunnen gewoon heel veel met vrouwen blijven lullen.
Ja.
Maar jij wil gewoon af en toe een buddy aan tafel.
Nou, eigenlijk wel. Ja,
ja, hè? Even een maatje. Nee, maar het is wel wat je zegt. Is wel, we willen het breder trekken. En ook over het ouderschap en van alle kanten. Net zoals dat we Malou hadden met 3 moeders. En gewoon andere verhalen dan alleen... Het standaardverhaal.
Ja, wat heb je in je handen?
Ja, een heel leuk boek. Vadervuur.
Vadervuur.
Vuur, inderdaad. Volg je eigen opvoedkoers en word de vader die je kind gunt. Wat is dat? Welke vader is dat?
Nou ja.
Wat voor vader is dat?
Ja, ik dacht heel lang dat ik dat was. Dat ik dat zelf was. En ik dacht heel lang dat ik ook de beste vader moest worden. Toen mijn eerste zo'n beetje eraan kwam en geboren was. En gaandeweg in al die jaren heb ik dat, is dat verschoven naar van... Ja, maar ik kan alleen maar de vader zijn die ik in me heb, zeg maar. Dus maximaal mezelf zijn. En als ik mezelf ben, goed in mijn vel zit... weet waar ik mee bezig ben, me zeker voel, me gezond voel, me fit voel... dan ben ik de vader, in ieder geval die ik mijn kind gun... En dan moeten zij maar achteraf zeggen of dat ook of zij daar ook tevreden over zijn, zeg maar.
En hoe snel in je eigen ouderschap kwam je tot dit inzicht?
Nou, kijk, toen Wendy, mijn vrouw, zwanger was van onze eerste, zat ik al heel erg van... Ja, ik wil dat goed doen, dat vaderschap. Want ik wil het anders doen dan mijn eigen vader. En ik wil het goed doen en ik wil weten dat mijn kind van me houdt en dat ik er voor hem ben. En ook wel uit een soort, misschien ook wel arrogantie van dat kan ik worden, dat kan ik leren, dat ga ik doen. En ik was nooit echt goed in sport of zo, daar werd ik nooit de beste in. Maar ik denk, ja, dat vaderschap, daar kan ik volgens mij wel de beste in worden. Daar ga ik helemaal ownen. En dan krijg je een kind.
Wanneer was dit?
Mijn oudste is 21, dus dat was 2002 zo'n beetje. En een van de eerste momenten dat ik dacht van, dit is toch een beetje anders... Was al vrij vroeg. Want Tijn, wij hadden het zo geregeld dat, want er was ook beste vader, die is thuis voor zijn kind. Dus Wendy en ik werkten om en om. Dus er was altijd één van ons thuis. Dus hij hoefde niet in de kinderopvang, niet naar opa en oma, want die woonden sowieso aan de andere kant van het land. Dus nou, dat vond ik al check één, zeg maar.
En dat kon in die tijd ook goed met jullie werk?
Ja, dat kon met het werk. We woonden toen nog in een vrij goedkoop huurhuis. Dat kon ook, maar ook later is dat wel altijd de basis geweest. Dus wij hebben onze levenssituatie eigenlijk aangepast op het feit van ja, de salarissen die we konden hebben met dus altijd één van ons thuis.
Mooi zeg.
Ja, maar toen zat ik dus thuis, 2 dagen met Tijn, baby. Nou, die kreeg borstvoeding. Mijn vrouw was net weer gaan werken. En ik was in die tijd, werkte ik als filmwetenschapper en niet als vadercoach, want dat was ik nog lang niet. En ik dacht van, nou, ik heb een baby en baby's slapen heel de dag. En dan kan ik dus mooi al die films kijken die ik nog wil kijken. Moet kijken, ik had echt videobanden, dvd's, had ik allemaal in huis. Maar ik dacht, ja, mijn kind slaapt. Nou, niet dus. Dus die sliep helemaal niet. En die wilde ook niet gekolfde melk uit de fles drinken. Dus en als hij nou eindelijk sliep, dan lag ik voor pampers naast hem in bed, want dan was ik ook kapot. Dus ja, dat was een beetje van, ik had zo'n beeld van dit ga ik doen en dat ziet er zo uit. En dan dacht ik, nou, dan loop ik met een draagdoek door de stad, ga ik lekker boodschappen doen op de markt.
En als hij slaapt,
ga ik films kijken. Ja. Lekker, dacht ik. Ja, nee, ja, niet dus. Nee. En dat was wel een van de momenten dat ik dacht, oh ja, het is hoe goed je ook voor had bereid. Want ik had me echt goed voorbereid. Ik wist, nou, alles niet, maar ook op die bevalling en op de kraamtijd.
Maar hoe ging dat dan in die tijd? Want dat is gewoon echt best wel lang geleden. Ja? En toen was er niet zo'n aanbod als nu. Je had ook geen Instagram of podcast. Of, nee. Ja, je had wel zwangerschapscursussen toen de tijd. Maar wat heb je gedaan toen?
Nou, wij hebben zwangerschapsautonomie gedaan. Daar zijn we, dat vond ik echt fantastisch. Omdat dat, nou ja, jullie kennen dat, maar dat is een 1-op-1 begeleiding. Dus je gaat gewoon een aantal keer naar 1 therapeut begeleiden die dat doet. Uiteindelijk is Wendy, mijn vrouw, dat zelf ook gaan doen later.
Oh, wat mooi. Geïnspireerd op wat ze toen...
Ja, eigenlijk wel. Dat vond ik fantastisch.
Ja.
Omdat dat ook de plek was, anders dan bij de verloskundige. En ik weet, dat doen niet alle verloskundigen, maar in mijn geval wel. In die 10-minuten gesprekken was er weinig plek voor mij.
Ja.
En dat snap ik nu. Maar toen was ik een beetje, was ik een jonge gast van 28. En ik dacht van, hè?
Het
doe
lijkt
ik
wel
ook
alsof,
nog mee, zeg maar.
Alsof je je tijd een beetje voor was of zo.
Ja, misschien
wel. Ja, dat wel. Was een beetje pionieren. Ook het idee dat jij dacht, ik kan wel thuis blijven. Dat is, dat is een systeemverandering die wel gaande is. Maar zeker toen nog aan het begin stond.
Ja, maar dat was niet eens een keuze of zo. Dat was gewoon, baf, zo gaan we het doen. Want ik wil niet mijn kind naar de kinderopvang brengen. Dus dan moet dat op een bepaalde manier geregeld worden. En we deden die zwangerschapsautonomie. Dat vond ik te gek. En dit is echt van uit de oude doos. Dit is echt verschrikkelijk. Het internet bestond. Ja, echt.
Wow.
In 2002.
Hoe ging het ook weer?
Nee, dat was ook niet meer. Nee, maar er was geen Facebook. Er was geen Instagram. Er was geen YouTube. Maar er waren wel Yahoo-groepen. En dat waren een soort, ik zie jullie nu een beetje vaag kijken. Ik ben echt
nee,
iets
wel een
ouder.
Beetje, ja, wel, ja. Wel een beetje.
Maar dat waren een soort prikborden. Gewoon zo, van die bulletin boards. Dat was wel net wel dan online. En maar dat was dan ook wel in Nederland. En je had mailinglijsten, eindelange mailinglijsten. Wat je dan, daar schreef je in. En dan kreeg je alle mails die dan op die lijst gestuurd werden. Dat was een soort verzamelbak van mensen die lijst zetten. Kreeg je dan. En dan stelde iemand een vraag over, over zwangerschap, over draagdoeken, over borstvoeding, over de geboorte. En dan kon je er wel een beetje toespitsen op waar je dan informatie over wilde. Ja, ik voel me nu echt heel oud als ik dit vertel. Maar er waren manieren om je voor, die zijn natuurlijk altijd geweest, maar er waren manieren om je voor te bereiden. Maar je moest veel beter je best doen.
Ja.
En ik zei net al tegen René, zeiden, maakte een grapje over draagdoeken. Ja, toen waren we echt, als je met draagdoek, dat zag je niet. En nu,
en het was ook stoffig, vond ik het allemaal in die tijd.
Ja.
Het had een ander image dan nu.
Ja.
Het is nu, en ook toen was het, het was gewoon kneuteriger. Ja, wel ook leuk,
het is niet
gezellig.
Gekeerd, eigenlijk, als ik over nadenk, zou wel fijn zijn.
Nou, het was niet hip.
Nee.
Ja, nu is Insta hip, draagdoek,
Wat was er in die tijd hip dan? Dat was toch, hip was nog niet.
Ja, misschien stond hip niet eens.
Ik denk dat hip niet er was toen.
Nee, dat...
Er was niks hip. Je deed gewoon. Ja. Niet zeiken, gewoon doe normaal. Huppen.
Ja, je zag ook veel minder van elkaar. Hè? Dat is natuurlijk ook van... Ja. van dus dat is ook... Er was minder vergelijkingsmateriaal.
Ja.
En dat was soms ook eenzaam. Dat is wel waar van nu. Wat ik het mooie vind van internet nu. Als jij een babbevalling wil doen... Dan kun je daar... Of als jij wat dan ook wil doen... Wat net even buiten de norm is... Dan kun je daar gewoon online vragen, ervaringen uitwisselen. En het is er. En toen moesten we echt zoeken... En het mooie daarvan is dat het ons ook weer hele mooie vriendschappen heeft opgeleverd. Toen het kind er eenmaal was. Nou ja, wij waren van de draagdoeken, lang borstvoeden. Mijn vrouw dan samen slapen. Nou, alle rare dingen die je kunt doen, die deden wij zo'n beetje. En er waren gelukkig ook nog wat andere ouders in Nederland die dat ook deden. Dat hadden we een kampeerweekend een keer. Ja, dat was fantastisch. Want
heerlijk.
Dan ben je aan het kamperen met je dreumes.
Ik wil dit.
Ja, en dan zit je dus met mensen. Denk, oh, slapen jullie ook samen in één bed? Ja. Oh, en wat vinden je ouders daarvan? Ja, die snappen daar geen reet van.
Ja.
Nee, oh, maar wat, en hoe doe jij dat dan? En hoe doe je dat dan met seks? En dat, nou, ja, al die dingen.
Maar
en
nu dat... is dat helemaal normaal. Ik vind dat... Ik heb allemaal mensen om me heen die
dit
wel doen.
Dit komt weer terug dan.
Ja, ik denk dat dat het is.
Nou, of...
Het wordt zichtbaarder.
Nee, het wordt zichtbaarder. Ja. Dus je durft het ook meer te doen.
Ja.
Terwijl vroeger was het een beetje... Je bent raar en wat doe je nou? En dat kan allemaal niet. Het is gevaarlijk. En nu denken mensen steeds... Maar het gaat eigenlijk altijd goed. Ja, en het kan gewoon. En een draaghoek is gezond. En er was zoveel kritiek op en zo.
Ja, misschien dat mensen nu ook wel de waarde inzien van zo'n... type levensstijl, wat daarmee gepaard
gaat. We willen terug naar gewoon basis.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat mensen hier ook wel, waar we nu zijn, op de 9-maandenbeurs misschien ook wel weer een beetje van afkomen.
Ja.
En wat beter weten wat ze nodig hebben. Ja. Wat ze echt willen hebben.
We gaan toch meer naar het minder toe, zeg maar. Ja. Het minder willen.
Ja, toen jij binnenkwam hier, toen zei je toch direct tegen mij, oh ja, nu ben ik hier, zeg maar. En nu realiseer ik me... Nu, wat zei je nou?
Nou, dat je zoveel spullen nodig kunt hebben of zo. Ik denk, ik heb vast allemaal dingen niet gekocht. Weet ik zeker. Ik van, oh man, dat had ik misschien ook wel kunnen hebben. Dat was misschien ook wel handig.
Ja, maar toen, dat je dat toen ook helemaal niet nodig had of zo. We nu ook in een leven of in een wereld leven... waarin we allemaal dingen nodig denken te hebben.
Ja.
En het is natuurlijk allemaal vet en leuk en cool. Ja. En je wil
en soms
alles.
Mag dat ook.
En dat
maar,
mag ook.
Maar
ja, dat is
ook,
denk ik het gevoel. Weet je, we hebben een gevoel van we willen alles graag hebben. En dan hebben we het ook. Of
maar
zo.
Je wordt niet een betere ouder.
Nee, want ik ga dan niet kamperen met allemaal mensen die ook met hun kind samen slaan. Maar dat is wat ik wil.
Ja.
Ja.
Maar dat is niet iedereen, hè, Aline? Nee. Maar jij
maar
wel.
Ik
ja, precies.
En jij ook, Ro.
Ja, maar ik doe dat ook. Dus ik herken het ook. Ja. Maar ik weet ook dat heel veel mensen die luisteren denken, ja, ik kan mezelf hier niet mee identificeren.
Ik ga niet op een camping mijn afwasje doen, hè.
Maar laat ik het dan zo vragen. Wat haalde jij hier dan uit waar jij iets mee wilde gaan doen? Of waar ging jij op aan als... vader.
Ja, wat bedoel je met hieruit?
Nou, dat leven, die camping, de informatie die je niet had eigenlijk.
Ja. Nou, vooral dat het zo waardevol is om je eigen weg te gaan.
Ja. En die te vinden.
Ja, dus ik zei net, ik wil die beste vader worden. Ik had geen idee wat dat dan was. En zoals de meeste mannen, denk ik, had ik een vrouw die zich meer aan het inlezen was, die daar al langer mee bezig was. En die kwam met dingen waarvan ik iedere keer dacht van, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Wij hadden geen kinderwagen, omdat we in een flatje wonen met trappen. Dat was ook helemaal niet handig. Dus die draagdoek was alleen maar logisch. Maar toen dacht ik, ja, maar als ik nou later ging wel in een gewoon huis wonen. Ja, dus kinderwagen, die hadden toen wel eens een keer, omdat het toch eens een keer makkelijk was. Maar ik pakte toch iedere keer die draagdoek, omdat ik het zo fijn vond. En denk van en denk dat me dat heeft gebracht om iedere keer zo terug te gaan. Ja, wat vind ik belangrijk? Maar misschien nog wel, en de volgende stap die ik snapte, maar wat vindt mijn kind belangrijk? En ook al, dat weet ze natuurlijk niet als ze twee zijn, maar als ik naar mijn kind kijk, wat heeft hij of zij dan nodig?
Ja.
En kan ik daarmee dealen?
Ja, dus een beetje in het belang van het kind denken.
Ja, en dat betekent dus dat wij van Wendy en ik vonden samen slapen heel belangrijk. Omdat een hechting, dichtbij, makkelijk, ook met borstvoeding. S'nachts hoeft niemand uit bed omdat kind...
Super logisch.
Ja, het is super logisch. En ja, oké, maar hoe doe ik dat dan? Maar dit is niet van... Vaak is het zo van, ja, maar als het me niet bevalt, dan doe ik het niet. Of als het me niet uitkomt, dan doe ik het niet.
Maar hoe ging je bijvoorbeeld om met de kritieken van buitenaf? Want er werd heel vaak in die tijd nog gezegd, het is gevaarlijk, moet je niet doen. We staan het niet toe. Toch? Er waren echt vanuit het consultatiebureau, vanuit dit, vanuit mensen. De
weet je wat het fijne in mijn geval is? Ik ben een man. En als ik vertel ergens, mijn kind slaapt samen of ik doe een draagdoek, dan vind ik, oh, fantastisch.
Ja,
ja, en ik denk ook dat het, dat vaak wel, de complimenten van als je dan met een draagdoek door de straat loopt en vrouwen kijken, dan vind ik het allemaal fantastisch. Van die half verliefde blikken.
Ja.
En dan dacht ik dat dat naar mij ging, maar dat was meer naar het kind. Maar, nee, maar en op het consultatiebureau, ja, dat is wel eens lastig. En dat vond ik ook lastig, maar ik denk nog steeds dat je dan, ja, dat is het voordeel van man zijn. Dat je daar minder op wordt aangesproken. Of dat je mannen over de meer afstand zit. Dat het minder persoonlijk voelde voor mij. Denk ik, ja, scheid.
Ja.
Wat ik wel lastig vond, is dat ik...
Hebben weer, hè?
Ja, dat woord, scheid. Dat, ja.
Scheid hebben, beetje scheid hebben, mag wel, hè?
Ja, ja,
nou, wel
lekker.
aan die mensen die dan... de professionals die niet in gesprek met je willen gaan. Die niet nieuwsgierig zijn.
Oh.
En, maar wat ik lastig vond... Ik vond mijn ouders vond ik lastig. Dat, want daar wilde ik graag met ze over hebben. Over hoe doe ik dit nou? Waarom doe ik dit nou? Waarom word ik hier zo blij van? En ja, dat kon niet echt. Want die vonden dat anders of raar of ingewikkeld. Of, dus daar was niet echt een gesprek over.
Ja.
Ik snap dat wel heel goed eigenlijk. Want je wil eigenlijk juist bij je ouders misschien een soort van...
erkenning.
Ik begrijp je, erkenning. Ja. Ik herken dat ook wel in mijn leven nu, weet je wel. Er zit gewoon echt een generatieverschil in hoe wij Kobe opvoeden. En hoe mijn ouders dat vinden, weet je wel. Die hebben volgens mij wel 10 keer dat ze hebben... Ja, laat hem nou niet huilen de hele tijd, weet je wel. Kobe huilt gewoon best makkelijk en... Go for it. Gooi, release het allemaal. Gooi het er allemaal uit. Als je niet huilt, dan krop je het op. Maar mijn vader kan moeilijk met zijn emoties omgaan.
Ja.
Dus als Kobe huilt, heeft mijn vader zoiets van... Dus ik vind het wel lastig, omdat wij heel veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Hoe willen wij zelf zijn? Hoe willen we een ouder zijn voor ons kind? Wat vinden we belangrijk in de opvoeding of het opgroeien van ons kind? Weet je wel? Terwijl mijn ouders daar dan... gewoon toch een beetje anders in zijn. Omdat zij gewoon, hun ouders zaten in de oorlog, weet je wel. Dus die hebben gewoon andere, ja, andere ideeën daarbij of zo. Ik vind dat wel...
Ja, en hebben wij, de generatie daarna moet daar weer eigenlijk weer iets mee doen of van loskomen of zoiets.
Ja, maar dat is uiteindelijk ben ik daar ook al gezien, dat is, ben ik heel dankbaar voor geweest. Want dat dwingt mij dus om ook los te komen van mijn eigen ouders.
Ja, en dat
is weer na te denken over wat je er zelf wil.
Ja, want als ik als volwassen man van 30, 35, 40... nog steeds zit te hengelen naar de goedkeuring van mijn ouders...
Dat is goed dat je dit zegt.
Dan ben ik dus nog niet volwassen. Daar ben ik niet los van ze. Terwijl, daar had ik al lang moeten zijn.
Ja.
En daar hadden zij iets in moeten doen. Hebben ze niet gedaan.
Maar dat vind ik wel interessant. Want wil je dat ook bij je eigen kinderen?
Ja, natuurlijk.
Dat ze zich op die manier... Los.
Nou, gewoon los als een zelfstandig mens. Hè? Dat je niet als een klein kind je graag gezien wil worden nog door je ouders. Van zie mij, keur mij goed, ik ben belangrijk. Weet je wel, dat je daar voorbij dat proces
of
bent.
Of wil je gewoon dat helemaal nooit met je kinderen... Wil je dat dus al voor zijn?
Dat ze dat
ik
niet
bedoel,
krijgen.
Mijn ouders hebben dit nooit gedaan bij mij. Die hebben alles wat ik deed gedaan. Fantastisch, doe maar. We staan achter je, we steunen je. Of ik nou een kind op mijn 25ste kreeg. Of dat ik het 16 uur wilde dragen. Of wat dan ook. Dus ik hoef dat niet los te breken.
Ja, ik denk dat jij best wel...
Ja, dat snap ik wel. Maar dat is waarschijnlijk natuurlijk ook voor iedereen anders. Maar als jij merkt, en wat ik heel veel merk bij de mannen in mijn trainingen ook. Van er zit op wat voor vlak dan ook vaak nog... Een soort lijntje met die ouders, wat niet klopt.
Ja, en wat je wil leren eigenlijk, is dat je dat met je eigen kinderen niet hoeft te doen.
Ja.
Dus dat het gewoon die lijn er helemaal, dat doorknippen niet nodig is.
Nou, ik denk dat het in mijn boek heb ik dan over de navelstreng doorknippen.
Ja.
En dat is wat volgens mij, wat nou, natuurlijk knippen die navelstreng door bij de geboorte. En nou ja, daar kan ik gewoon een hele mooie verhalen over vertellen hoe het ging. Maar in ieder geval, en hoe dat niet ging. Maar
we hebben tijd.
Volgens mij wat we te doen hebben, zeker als vader. Het letterlijk is, als je navelstreng doorknipt, in onze cultuur doen de vaders dat dan meestal. Nou, en dan zou ik toch die anekdote vertellen. Toen bij de eerste van Tijn werd geboren in het ziekenhuis. En er was eigenlijk niks aan de hand. Maar Wendy had zwangerschapshoge bloeddruk, dus die werd opgenomen in het ziekenhuis. En 3 nachtjes of zo. En nou ja, op een gegeven moment de bevalling begon. En dat was midden in de nacht. Dus ik ging daar weer naartoe naar het ziekenhuis. Want ik moest naar huis. Want ik mocht niet blijven. En nou ja, uiteindelijk prima bevalling. Niks aan de hand. Alleen hij werd geboren tijd met de navelstreng om zijn nek. Dus om meer ruimte te krijgen. Nou, weten jullie alles van. Werd hij al doorgeknipt. Terwijl toen zijn hoofdje geboren was. Nou, dat legde ze uit. En ik dacht, nou prima, zal wel. En, maar toen was ze dus geboren. En toen kreeg ik op een gegeven moment die schaar in mijn handen gedrukt. En, ik zeg, hè? Wat? Ja, u moet de navelstreng doorknippen. Maar ik zei, dat hebben jullie toch net gedaan?
Ja.
Ik zeg, ja meneer, dat is voor de foto. Want vaders knippen de navelstreng door. Dus nou ja, was ik 28.
Heb je wel gedaan?
Ja, ik was 28. Ik was ook high van alle
Tuurlijk.
Emoties. Hier, knip, foto. Nou ja, dat.
Nou, en het is ook zo dat als je de navelstreng knipt terwijl het hoofdje nog alleen het hoofdje geboren is, dan heb je best wel zo'n lang stuk navelstreng. Dus dat is ook heel onpraktisch anders. De eerste week, zeg maar, dat je met zo'n lange navelstreng nog in dat luiertje moet. Nee. Zo. Dus ik denk dat ze dat ook, natuurlijk voor de foto, maar ook gewoon dat hij iets korter is.
Ja. Okay, nou,
aan de andere kant, je kreeg een soort symbolisch ding nog toegeschoven.
Ja.
En je zei net ook al bij de vloskundige, of bij het consultatiebureau, of nee, de vloskundige, dat je ook een beetje je plek moest innemen of zo.
Ja. Ja,
en dat is ook niet heel
nou,
leuk.
Nou, ja, dat is dus gek. Maar dan krijg je een schaar in je hand geduwd. Nou, of ze denkt, nou oké, okay, weet je, die foto's verdwenen. Weet ik niet meer waar die gebleven is. Maar dat was wel, wat ik mooi daar vind, uiteindelijk niet van dat moment van überhaupt. Dus als je dacht, ja, maar als je naafstreng doorknipt, dan maak je dus ruimte tussen de moeder en het kind. En dat vind ik heel mooi, dat wij dat in onze cultuur als vaders in principe doen. Als mannen, dus jij als man maakt de ruimte tussen moeder en kind. Bewegingsvrijheid voor de moeder. Kind is voor het eerst los van de bloedsomloop. En dan is het fijn natuurlijk als die navelstreng is uitgeklopt. Nou ja, dat. Maar ik besef dus later, ja, maar dat doen we iedere keer. En voor mij als vader, iedere keer als ik mijn kind ergens, als ik die ruimte groter maak, dan knip ik dus die navelstreng nog een keer door, figuurlijk. Dus
en is dat belangrijk dus?
Ja, want daarmee creëer je dus een soort gezonde ruimte tussen de ouders en het kind. En dat is als die naar de opvang gaat, peuterspeelzaal, naar school, een keertje gaat logeren ergens. Middelbare school.
Ik snap gewoon niet helemaal hoe jij dat als vader dan doet.
Symbolisch.
Ja, nee, dat snap ik wel. Ik snap wel dat hij niet een echte navelstreng heeft en dan knipt. Maar waarom is dat belangrijk? In de zin van, gaat dat niet een soort organisch? Gebeurt dat niet gewoon al? Of merk jij dat vaders gewoon een hele andere rol hebben in de opvoeding? En dat jij vindt dat vaders gewoon veel meer die rol mogen nemen in dat ouderschap?
Ja, want ja. Ja en ja en ja.
Ja, ja.
Allemaal ja.
Ja. Iets te veel vragen
dus,
achter elkaar.
Dus
ja.
het is een, laat ik zo zeggen, ik vind dat mannen hun plek mogen innemen in het vaderschap. En dan zeggen ze, ja, maar dat mag niet van mevrouw. Of mevrouw geeft die ruimte niet, dat is gelul. Die moet je innemen. Want, en dat gaat ook niet om wie zijn schuld het is of hoe dat werkt. Maar als jij als vader te weinig ruimte voelt in je gezin of in de opvoeding, dan is het tijd om die in te nemen. En een mooie manier dus is om die navelstreng figuurlijk door te knippen. Want over het algemeen, en ik weet niet hoe het bij jullie is, maar over het algemeen vinden mannen het makkelijker om een kind weg te brengen naar iemand anders dan de moeder.
Ja,
ja, dat is wel waar, ja.
Dus, dus naar school bijvoorbeeld. En zeker als het op school met zo'n kind aan het wennen is of niet helemaal lekker gaat. Dan is het vaak dat mannen dat makkelijker kunnen. En dat is niet omdat je moeder niet vindt dat het niet veilig is op die. Maar er zit een band. Er zit meer emotie in. En dat is allemaal niet erg. Maar op zo'n manier kun je als man. Nou, dan doe ik het. Want dan maak ik het ook makkelijker voor het kind. Want als ik daar ook met mijn stress sta. Of de moeder staat met stress. Dan voelt dat kind dat ook. En allemaal gedoe. Komt uiteindelijk allemaal wel goed natuurlijk. Maar dat is ook een moment waarop je zegt, ik breng mijn kind de wereld in. Nou, dan knip je die navelstreng door. Net zo lang, net zo vaak. Totdat hij, als hij 16, 17, 18 of. Dat hij gewoon vrij de wereld in kan. En dat hij niet meer zit kijken, oh, vindt mijn moeder het of mijn vader het wel goed dat ik nu dit ga doen? Of,
Want kom jij dit soort dingen toch vaak tegen, ook in je praktijk?
Ja?
Ja, dit gebeurt dus toch nog veel, dit soort situaties.
Ja, maar dat mannen zoeken, mensen, vrouwen is goed, maar mannen ook zoeken naar, wat is nou mijn plek in dat gezin? Hoe doe ik dat? Hoe ga ik om met mijn kind? Wanneer geef ik grenzen? Wat zijn dat, grenzen? En als je op een gezonde, en dat gaat met vallen en opstaan natuurlijk, maar als je op een gezonde manier grenzen geeft, zonder autoritair te zijn, want dat is vaak het probleem.
Ja, je gaat in die machtsverhouding ouder.
Je geeft het voorbeeld van je eigen ouders. Ja. En als je een autoritaire vader hebt, dan wil je dat misschien helemaal niet zijn, maar in stresssituaties pak je die op, omdat dat is wat je gewend bent.
Dat is wat er gebeurt, ja.
Ja, of je laat het helemaal los, omdat je die autoritaire vader niet wil zijn. En dan is het soort anything goes.
Ja.
Ja, dat is ook weer niet goed, zeg maar.
En hoezo kwam je ineens op dat punt om en een boek erover te schrijven en een bedrijf ermee te beginnen? Omdat je gewoon merkte dat er zoveel mannen echt zoekende zijn naar dit onderwerp?
Nou ja, ik ging eigenlijk.
Of wat zag je? Wat je net omschreef is eigenlijk een symptoom. Wat voor dingen zie jij dan bij mannen waarvan je denkt, oei, dat is misschien niet.
Ja, nou,
een goede balans? Of...
Ik zag het misschien niet zo bij heel veel mannen, maar ik ben eigenlijk gewoon gaan doen wat ik zelf leuk vond. En dat was coachen, trainingen geven. Dat deed ik al, dat vond ik heel leuk. En dat vaderschap, nou ja, dat was al mijn thema sinds die geboorte. Was ik helemaal ingedoken. Nou, toen werd ik ontslagen ergens, dus ik moest wel. Niet persoonlijk, het was een reorganisatie. Maar
ja, maar dat is ook wel goed. Soms ja, moet was, je ontslagen worden.
Ja, ik was heel dankbaar voor.
Ja, precies,
ja, ik was heel dankbaar voor.
Uitdagingen.
Ze dacht, ja, maar als ik nou alles kan doen wat ik wil, dan wil ik dus met groepen mannen, want ik vind het fijn om met mannen dingen uit te zoeken. Dat vind ik ook waardevol. Dat is anders dan gemengde groepen. En dan wil ik dat vaderschap. En dat gaan we dan doen. En daar ben ik begonnen. En toen kwamen de mannen naar die trainingen. En ja, dat was fantastisch.
En wat komen die mannen... Wat zijn die mannen kwijt? Wat zijn die mannen... Wat komen ze doen?
Nou, ik denk dat
zoeken.
Ze allemaal met vanuit een soort meer ontspanning, plezier, zelfvertrouwen, soort innerlijke waarheid, zeg maar, hun vaderschap willen invullen.
Ja.
En voor de een is dat... Nou, het gaat best lekker, maar ik wil dat daar meer van. Dus die hebben niet echt een groot probleem. Maar die vindt het gewoon, dit is mooi om dit met mannen uit te zoeken. Het gesprek aan te gaan met mannen. Daar eerlijk over te delen. De dingen die ze lastig vinden, die ze mooi vinden. Wat ook niet altijd kan met hun beste vrienden. Want daar hebben ze andere gesprekken over. En er zijn mannen die lopen echt letterlijk tegen iets aan. Ik loop toch iedere keer weer te schreeuwen tegen mijn kind. Ik heb kort lontje, ik ben boos. Ik doe het toch als mijn eigen vader. Of ik weet niet hoe ik dat samen met mijn partner moet doen. Want we staan heel anders in de opvoeding. Ja, alles wat je eigenlijk waar je tegenaan kunt lopen. En met als soort gemene deler van ja, we willen dit. Ik wil het niet meer in mijn eentje uitzoeken. En dat is natuurlijk een soort go-to van mannen.
Ja.
Ik doe het wel alleen.
Ja.
En dat is voorbeeld wat we altijd gekregen hebben.
Nu ga ik meteen aan. Dit is namelijk zo grappig dat je dit zegt. Ik heb met mijn vriend Ruben. Laatst vroeg hij aan mij. Vind je... want het is echt slaat. Dit is precies waar het over gaat. Hij zei... Vind je dat mannen niet goed om hulp kunnen vragen? Toen dacht ik echt, waar gaat dit naartoe?
Ook terwijl jij de afwas aan het doen was toen je net gekookt had.
Ja, nou, want wat er gebeurde is dat mijn puberzoon, die stond boven. En ik wilde mijn ux hebben. Dus ik schreeuw, Jesse, kan je even mijn ux meenemen? Toen zei hij, dat zou ik nou nooit vragen. En toen ging het dus over vragen. Nou, toen kregen we daar een discussie over. En toen zei ik, je hebt verdomme gelijk. Een man zal bijna niet om hulp vragen als er verhuisd moet worden, als er iets schoongemaakt moet worden, als de auto gedaan moet worden. Maar Ruben doet altijd alles alleen. Die vraagt me eigenlijk, ja, tuurlijk, soms moeten we iets samen tillen. Maar hij zal nooit andere mannen vragen om ons huis te verbouwen. Hulp vragen.
Omdat hij vindt dat hij het zelf moet doen?
Dat is een patroon in zijn hoofd. En ergens herken ik dat ook wel, want ik vind het ook slappe hap als hij mij iets vraagt. Onbewust, hè, heb ik het nu over.
Wat een patronen komen hier naar boven,
nee, ja,
zeg.
Dat is gewoon grappig, omdat wij dus drie jongens hebben. Hoe voed je drie jongens op? Daar gaat het heel erg over. Van hoe voed je hun op tot die fijne mannen die ze moeten worden. Die dus inderdaad... Toen zei ik ook tegen hem, vind je dan dat ik moet stoppen met zoveel vragen? Toen zei hij, nee, helemaal niet. Maar het is gewoon grappig dat ik dat soort dingen nooit... Ik leer het ze niet, maar jij leert het ze wel. Toen zei ik, maar dat is ook gek, want jij moet het godverdomme... mag niet vloeken. Ook gaan vragen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het helemaal. Vragen. Ja, maar dit is een collectief ding van mannen.
Ja, niet vragen om hulp.
Ik doe het wel alleen. Ja. Want als ik om hulp vraag, en dat denk je niet bewust, maar dat is een collectief ding. Als ik om hulp vraag, dan kan ik het niet. Ben ik niet goed genoeg?
Loser.
Ben ik zwak? Ja. Vinden ze me een loser? En wat is het mooie is van, als je dus met een groep mannen zo bij elkaar zit, en ik zit echt niet altijd om een vuurtje, maar als we dan bij elkaar zitten en iemand zegt iets van, dit vind ik lastig, dat is nog een stap voor, ik heb hulp nodig. Eerst met, dit vind ik lastig. Of, ik heb vanochtend tegen mijn kind staan schreeuwen. En dat is een voorbeeld wat ik vaak zeg. Maar dat is zo duidelijk. Want dat doen we op een gegeven moment allemaal. Je kind wil zijn jas niet aan. Of weet ik veel. Ja. Je valt uit. Je hebt haast.
Ja.
En dan zeg je dingen. Je doet dingen waarvan je later denkt van, shit. Nou, en dan ben je op je werk. En dan zegt iemand, kom naar je toe. Hoe is het? Ja, prima joh.
Ja.
Dus,
maar
als dat vaker voorkomt, dan kan het dus heel fijn zijn om dat gewoon in zo'n veilige setting te zeggen van, ja, hey, ik krijg dit niet voor mekaar. En wat dan het mooie is, dan zit er die man die naast je zit, die zegt, oh ja, dat heb ik ook.
Ja,
en
zit
iemand anders zegt, Oh man, bij mij is het nog veel erger. En dat is, dat maakt het, denk je,
Wij zuchten
heel vaak in die training. Herkenning, ik ben niet de enige. Ik hoef dat allemaal.
Maar weet je ook het imago van, bijvoorbeeld, ik weet niet wat je precies hoe dat eruit ziet, de praktijkvader. Dat lijkt me leuk als je dat ook zo even uitlegt aan ons. Maar ik krijg hier ook een beetje, dat is dus, en ik vind echt dat ik een soort feminist ben. En ik vind dat we het heel erg samen moeten doen. Ik vind dat mannen kwetsbaar moeten zijn. Dat ze moeten huilen, Kobe lekker huilen, alle mannen lekker huilen. Maar toch is er ook iets bij mij. Nou, dat ik dan denk, ja, lekker dan, mannen bij elkaar. Lekker met z'n tienen lopen klagen. Wat gaan jullie daar? Maar ik vind het belachelijk dat ik dat denk, hè?
Ja, maar zo zijn we dus collectief allemaal ingeprogrammeerd. Ja. Van dat gek is, dat dat niet kan. En tegelijkertijd zijn we gewoon, we hadden net over 20 jaar geleden, is er zo'n, zijn we switch aan het maken met z'n allen. Nou, dat wel gewoon wordt. Dat iedereen wel eens bij een coach of een therapeut of dat soort dingen. Dus dat gewoon wordt om met elkaar te praten. Ook voor mannen. 20 jaar geleden waren er ook mannencirkels of mannentraining. Maar niet zoveel als nu. Weet je, dus dit wordt steeds gewoner. En af en toe komen dat soort dingen nog voorbij. Van, ook heel veel mannen die naar mijn training komen, die zeggen dan van ja, ik volg je al 3 jaar of al 5 jaar of notabene al 10 jaar. En nu zit ik hier en dan vind ik het zonde dat ik niet eerder ben gekomen. Want ik dacht altijd dat het eng was of raar of spannend. En wat doen we? We zitten gewoon, we zijn mannen, we zitten bij elkaar, we hebben kinderen, we hebben het over dingen die we lastig vinden en... We zitten niet de hele tijd elkaars handjes vasthouden of te huilen met elkaar. Dus we doen
gewoon dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jij dit zegt. Want ik voel en ik merk in mijn omgeving ook dat er steeds meer behoefte is aan mijn mannen. Dus de mannen die ik ken, zeg maar, die waarvan je echt niet denkt dat ze... Dus die wonen in het oosten van het land en die gaan normaal altijd zuipen met hun vrienden. Die gaan naar het truckersfestival en zo. En die mannen zelfs, die zeggen... Ja, maar ik moet meer, weet je wel. Ik moet gewoon verbinden en ik wil gewoon een beetje verdieping, weet je wel. En...
Nou, ik weet waar je naartoe wil. Ik denk gewoon dat als je in je twintigen bent of zo, is het allemaal goed. Maar er komt volgens mij, dat kan jij vast zeggen Jeroen, een moment dat niet meer gaat of zo. En dat je voelt en weet dat je toch even iets moet aanraken. Emotioneel ergens moet uitkomen omdat dit eruit moet of zo.
Ja, en dat
of dat het je hindert in je leven misschien?
Nou ja, en waarom ik ook de praktijkvader ben gestart... is toen ik zelf zo 28, 29, 30 was... ging ik ook naar die mannentrainingen. Maar die waren dan niet specifiek voor vaders. Maar dan zat ik in zo'n mannengroep. En er zaten allemaal mannen die waren minimaal 15 jaar ouder dan ik. En die waren er gekomen na een scheiding, na een depressie... na het overlijden van ouder, na ontslag. Allemaal vrij heftige gebeurtenissen... die je dwingen om naar jezelf te gaan kijken. Burn-out, weet je, dan ga je wel afvragen.
Dus jij dacht, we moeten dit even een stukje eerder gaan doen.
En ik dacht, nou, hoe mooi zou het zijn als we daar eerder aan beginnen... naar onszelf kijken. En in je leven met je kinderen kom je al die dingen ook al tegen...
Ja.
En als je wil, als je je blik openstelt. En dan kunnen we misschien, dat is een soort ideaal, een soort voorkomen dat we die burn-outs, die depressies en die scheidingen.
Perfect.
En dat is wel, want dan ga je dus, want idealiter, volgens mij, ja, voor mij begon het dus toen Wendy zwanger was. Toen eigenlijk daar net daarvoor, toen we besloten hadden, we willen kinderen. Denk ik, ja, nu moet ik dus naar mezelf gaan kijken, want anders... weet ik niet hoe het moet. En voor heel veel andere mannen is dat... als er niet zo'n crisis is... is het moment van, tegen de 40... de klassieke doe maar, zeg maar. Ik heb een huis, ik heb een partner, ik heb kinderen, ik heb een hond, ik heb een auto. Alles is er. Oh, maar ik geloof toch niet dat dit is wat me vervulling brengt.
Nee.
Dus er komt volgens mij vroeg of laat... komt er bij iedereen zo'n moment, hoop ik dan maar.
Ja.
Ze zeggen dat het iedereen hem krijgt... en op zijn laatst 7 dagen voordat je doodgaat... nou, laten we dan hopen dat we dat... met z'n allen een stuk eerder doen dan die 7 dagen, zeg maar.
Ja.
Ja.
En wat raad je dan mannen aan in de zin van eigenlijk voor het ouderschap al? Of tijdens het zwanger worden of daarna? Of wanneer komt er dan iemand bij jou?
Ja, dat verschilt dus heel erg. In de trainingen die ik heb... Ik heb een training die net als het boek heet Vadervuur. En dan gaan we dus in 8 avonden... gaan we wat mij betreft de belangrijkste aspecten van het vaderschap uitdiepen. Dus dan kijken we naar de relatie met je eigen ouders. We kijken naar... ja, opvoeden / voorleven noem ik dat. Dus niet meer opvoeden vanuit angst en controle... maar voorleven vanuit liefde en zelfvertrouwen eigenlijk.
Mooi.
De relatie met je partner, die verandert natuurlijk. Hoe doe je dat dan? Ja, dat komt allemaal voorbij in die training. En daar zitten aanstaande vaders, maar er zitten ook mannen met kinderen die al de deur uit zijn. Die denken van, ja, hoe moet ik mijn vaderschap nu invullen? Maar met alles, ik denk hoe eerder, hoe beter. Dat zeg ik ook in mijn boek. Als je partner voor het eerst zwanger is, dan heb je 9 maanden tijd om de babykamer in orde te brengen. Maar je hebt ook 9 maanden tijd om eens even gewoon te kijken naar jezelf.
Je bovenkamer op orde brengen.
Ja, en dat hoeft niet per se heel ingewikkeld. Maar gewoon te kijken van hoe is de relatie met mijn eigen vader bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, gewoon eens over hebben. En natuurlijk kun je dat gesprek met je eigen vader over voeren. Maar dat hoeft nog niet eens. Maar gewoon, hoe was dat? Wat vind ik fijn als we straks een kind hebben? Hoe wil ik dat kind gaan opvoeden? Wat vind ik belangrijk? Over hebben met je partner. En we focussen natuurlijk op het praktische en ook op de zwangerschap en op de geboorte. Omdat dat is allemaal nu. Ja. Maar, en we weten allemaal, dat is belangrijk, maar het echte werk begint aan... Ja, nou, ik wil niet zeggen dat bevalling geen echt werk is, maar het echte werk...
Nee, maar
werk,
nou, dat is ook leuk. Ja. Eigenlijk wat jij nu omschrijft is dat de bovenste laag pakken we aan. Dus we weten wat we moeten doen.
Ja.
Maar de onderste laag, de diepere laag, wie ben ik... Die moeten we onderzoeken. En dat moeten zowel mannen als vrouwen. En daar moet je je eigen verantwoordelijkheid in nemen.
Ja, ja.
Want je gaat een kind op de wereld zetten.
Ja. Ja.
Dus je moet zorgen dat je gaat leren over jezelf.
Ja.
Ik vind het waanzinnig als ik hoor wat er in jouw cursus komt. Dan denk ik, ja, weet je wel. Er moet een soort van... Ja, iedereen zou dat moeten doen natuurlijk. En ik denk ook echt, weet je wel. Als mannen zeggen van... mijn vrouw gaat naar een zwangerschapscursus. Nou, ik ga wel met haar mee, weet je wel. Ja. Dat, ik bedoel, fine, maar het is gewoon niet genoeg. Je moet step up your game, weet je wel. Ja. Het is 2024. Je moet ervoor zorgen dat jij gaat leren over jezelf. En dat hoef je niet direct in 1 avond te kunnen doen. Dan mag je een tijd overheen doen. Maar ga in ieder geval nieuwsgierig worden naar wie je bent.
Ja.
En wat je wil en weet ik veel wat.
Ja. Nou ja, en dat is dus wat ik... Daarom ben ik zo blij dat het boek er nu is. Omdat een training is soms gewoon een drempel voor mannen. Want het is dan 8 avonden. En terwijl ze komen uit het hele land naar Nijmegen om die training te volgen. Maar dat is vaak nog een groot ding. Maar toen ik zwanger was, wilde ik een boek lezen over... Maar dan waren er af en toe waren wel wat boeken die gingen... Maar dat ging allemaal over de zwangerschap, over de geboorte en de rol van vaders. En dat is er nog steeds wel. Maar een echt boek over waar we het nu over hebben, dat was er nog niet.
Wat miste je?
Ja, nou, waar we het net over hebben. Ja. Die reflectievragen van wie ben ik als vader? Hoe ben ik hier gekomen? Wat vind ik belangrijk? En ook, waar word je zelf warm van? Dus wat is je eigen passie of je eigen motivatie en kun je dat meenemen in het leven met je kinderen? Ik heb heel veel mannen in mijn training die zeggen van sinds ik kinderen heb, maak ik geen muziek meer bijvoorbeeld als ze dan muziek maakten. Of doe ik dit niet meer of doe ik dat niet meer? En denk ja, dat kan waarschijnlijk niet meer misschien op het level als hiervoor. Gewoon elke avond met je band naar de kroeg en zo.
Ja.
Want dan heb je die verantwoordelijkheid nog niet. Maar je kunt wel... Want als je dat niet doet, dan word je een soort zure, chagrijnige vent.
Ja, dan ben je niet meer je joy aan het leven.
Ja.
Je vuur aan het laten branden.
Maar ik heb wel altijd het gevoel dat mannen dat dus heel erg goed kunnen. Dat mannen juist heel goed zijn wel om die eigen tijd in te delen. Om die eigen tijd te nemen. Het is vaak de vrouw die dat dan heel moeilijk... Maar vervolgens gaat de vrouw wel wijzen. Van, jij bent er niet. En waar was je nou? En zo. Maar... Snap je, herken
je
wat
ik zeg? Ja, en ik denk dat je heel goed moet kijken, want dat is waar. Ik denk dat mannen over het algemeen beter tijd kunnen claimen om te sporten. Maar ik denk dat je goed moet kijken. Gewoon als man, als vader, van doe ik de dingen die me voeden? Want ik ken ook mannen die zeggen, ja, nou zoals ik dan zou zijn. Oh ja, ik heb wel lekker, kijk nog een paar Netflix afleveringen, want dat is ook lekker mijn eigen tijd. Of ik ga nog een paar uur gamen, want dat is ook nog lekker mijn eigen tijd. En ondertussen dan 's ochtends wel moe zijn, omdat je... Dus het is heel goed om te kijken, doe ik die dingen omdat ze me voeden? Omdat ik er echt blij van word? En ik denk dat het heel fijn is om te checken, als het echt dingen zijn waar je blij van wordt, kan ik mijn kind daarin meenemen? Dus als,
mooi.
Ja, want dan leef je ook
voorleven.
Iets voor. Ja, dus als jij van sporten houdt, natuurlijk kun je als je een kind hebt nog steeds trainen voor de triathlon. Kost je heel veel tijd. Maar kan ik ook iets doen waardoor mijn kind daarin meegenomen wordt? En dat kan misschien niet altijd, maar en dat hangt af van de leeftijd. Maar daar moet je misschien ook een beetje moeite voor doen. Dus het kan wel.
En dan maak je het ook weer plezierig, weet je wel. Dan ga je weer nieuwsgierig worden in van... Oh, hoe kunnen we het speels maken, weet je wel. Ja. Door mijn kind erbij te betrekken.
Ja, en het gevaar daarvan is dat je hoeft echt niet alles met je kind te doen. Het is fijn als je je eigen tijd ook hebt, natuurlijk. En dat geldt voor de moeders net zo goed. Dus dat is ook iets waar je het samen veel over moet hebben. Zorg ik goed nog voor mezelf? Kom ik aan mezelf toe? Met het besef, want dat is ook wat ik van veel mannen zie. En daar heb ik het ook echt uitgebreid over in het boek. Het wordt nooit meer zo als hiervoor. Ik hoor ook van veel mannen van, ja, ik ben mijn vrijheid kwijt. Ja, en dan ga ik stijgen. Denk van, ja, natuurlijk ben je je vrijheid kwijt.
Wat
je bent nu
je
vader, je hebt een kind. Maar dat is dus ook wat we elkaar niet leren. En ik noem dat dan in het boek de stap van prins naar koning. Van eerst was je een prins en kon je de hort op. En ook al was je samen met je partner, er was tijd, er was geld waarschijnlijk, ruimte. Je kon echt alles doen wat je wilde, zonder veel verantwoordelijkheden. En nu ben je de koning, want je hebt een kind en je bent verantwoordelijk voor je eigen koninkrijkje.
En dat mooie vergelijking.
Ja, en dat, maar dat, dus het wordt nooit meer zoals toen. Nee, maar als je dat weet, als iemand je dat vertelt van tevoren, dan word je daar niet door verrast.
Juist.
Nou, en dat is waarom ik dat boek heb geschreven. Omdat het dan een keer verteld wordt. Want ik hoorde dat dan ook wel in training, cursus en andere boeken. Maar er waren een beetje soort snippers. En ik van ja, maar nou ja, daarom is het boek er nu. Zodat mannen dat in ieder geval kunnen weten.
Hoe vinden ze dit boek dan? Want nogmaals, ik geloof niet dat de man bijna zo ver is voor al deze informatie. Al denk ik dat hij er heel blij mee zou zijn als hij zou weten dat het er is.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde man is hier helemaal niet. Die denkt gewoon, ik word vader. Ik ga 5 dagen werken.
Het is wel anders, denk ik hoor.
Het is beginnend, maar dan nog. De weg ernaartoe is nog moeilijk. Nou, hoe gaan we dat veranderen?
Stel, er zijn inderdaad maar weinig mannen. Ik denk dat er meer zijn dan je denkt. Maar
nee, zeker.
Dan moet er wel iets zijn wat je kan doen natuurlijk.
Zeker, maar hoe vinden ze die weg? Hoe motiveer je een andere man om dit te gaan doen? Hoe motiveer je elkaar om dit in gang te zetten?
Dat weet jij heel goed.
Ja, nou, dit podcast? Nee, ik vind dat heel moeilijk.
Jij gaat dat geven aan je man. 80% van de mannen die dit boek krijgen...
Dat bedoel ik. Dus het zijn de vrouwen...
Krijgt het van een vrouw.
Ja.
Wat eigenlijk... Ik snap dat het zo is.
Want het is jammer.
Maar ik vind het nog steeds niet oké. Okay, want you should step up your game. Elke man moet denken... Oké, ik ga vader worden. Hoe ga ik de beste versie van mezelf worden? En dat is dus... Hier ligt dus een antwoord.
Ja. En ik denk dat dat gaat verschuiven. Ik denk dat het gaat verschuiven. En ik denk ook wat het mooie is. En dat step up your game, daar ben ik het mee eens. Natuurlijk, want daar heb ik mijn werk van gemaakt.
Ja.
En ook als vrouw daar niet te chagrijnig van worden. Omdat je nu eenmaal... De meeste vrouwen lopen voorop.
Ja.
In persoonlijke ontwikkeling. In kennis en ervaring over het zwangerschap. Alleen al omdat je dat kind in je lijf voelt. Heb je een andere ervaring.
Ja.
Dan is het echter dan voor die man. Dus ik ben dit ook gaan doen, notabene. Ja, anders had ik waarschijnlijk ook wel gaan doen. Maar omdat Wendy gaf maar ooit een artikel van Tom van de Kroon, het beroemde, het bekende mannenwerker. Die had een artikel geschreven in Thijs over de rol van de vader tijdens de bevalling. Ze gaf mij dat en zegt, dit is echt iets voor jou. En ik las dat en denk van, oh man, nu eindelijk iemand die op mijn lijn zit, op mijn level zit. Dus...
Je moet er gewoon mee geconfronteerd worden. Maakt ook niet uit.
Precies. Ik doe een beetje streng.
Ja.
En dat komt omdat ik daar best wel veel vuur voor voel, zeg maar. Maar je hebt gelijk. Weet je wel, we mogen de mannen best wel een beetje helpen. En dat bedoel ik dan niet betuttelend.
Maar ook de mannen elkaar. Gaat daar ook een verandering
in
komen?
Nou, ik weet zeker dat als een vriend van René zwanger of zijn vrouw zwanger zou
dan
zijn,
dan zou
René zeggen, weet je wat jij moet doen? Jij moet dit boek kopen.
Of je geeft het boek, want dan gaat iemand het misschien lezen.
Ja, maar ik praat hier ook over met andere mannen. En dan zeg ik ook
over
dat je daarover na mag denken.
Over...
En dat je uit mag spreken over... Ik denk dat het heel gaat uiteindelijk over een soort ontevreden gevoel of een onduidelijk gevoel. Net zoals in een relatie, in een liefdesrelatie of je baan, weet je wel. Als je iets voelt met iets klopt niet of er moet iets gebeuren, dan moet je daar naar luisteren. Dat is het enige. En in dit geval gaat het eigenlijk over persoonlijke ontwikkeling. Want jij zei ook aan het begin, het gaat heel erg over een man, een rol in een gezin met z'n drie of z'n vieren. Maar jij zei als een van de eerste dingen, het gaat altijd over de persoon zelf.
Het gaat altijd over jezelf.
Ja.
Ja. Nou, en het mooie is nu, wat ik nu merk, het boek is nu bijna een jaar uit. We gaan een tweede druk, dus het loopt. Dus er zit stroom op, dus het is super fijn. En mannen geven het ook aan andere mannen. En dat is natuurlijk wat ik het liefste wil. Dus mannen hebben het gekocht en zeggen... Nou, die moet dan eerst even zelf lezen.
Ik denk dat dat heel krachtig is.
Ja, natuurlijk.
Want als een vrouw, dan zou ik als man denken... Nou, krijg ik weer net zoals... Snap je wat ik bedoel? Het is juist die mannen die elkaar moeten aansteken met... Zet je schaamte even voorbij. Of je trots, of je pauwengedrag, of je haantjesgedrag. En geef elkaar dat boek. Van, dit heeft me echt even geholpen.
Ja. En wat we niet moeten vergeten. Wat de kracht is van mannen. In ieder geval van het mannenwerk wat ik doe. Maar wat alle mannen zullen beamen als ze eenmaal in zo'n groep hebben gezeten. We lachen ook heel veel. zoveel. Voordat het helemaal zwaar wordt en zo. Want soms is het pittig, soms is het taai en soms is het echt kloten en kut en heftig. En, maar we lachen ook heel veel. Dus dat is ook het boek. Is ook,
ja, precies. Het is niet... Mensen hoeven niet te denken, oh, we gaan heel erg zielig lopen doen met z'n allen.
Nee, en, maar ook, het is ook het plezier. Want als mannen bij elkaar komen, natuurlijk hebben we deelcirkels waar we echt delen wat ons raakt. En daarna wordt er ook weer gelachen over onze eigen onhandigheden met elkaar. Dus dat iemand hier een grapje maakt. En daarmee ontstaat ook een soort verbroedering eigenlijk. Van hey, we kunnen lachen en huilen met elkaar eigenlijk. Dat is, we kunnen lachen en huilen met elkaar. Ja, en daarmee,
jezelf zijn. En ja, even gewoon, het is helemaal oké. Okay. Alles, ja, is oké.
Okay. Ja, ja, dat zegt Eckhart Tolle ook. Hè? Ik weet niet of, dat ken jij vast, dat ene bekende boek van hem. Maar dat gaat ook heel erg over een beetje lachen af en toe eens even over je eigen domme gedachten. Ja. Of je fatalistische gedachten. Ja. Over hoe. Lach er maar even om, weet je wel. Dat mag. Dat is een heel leuk middel. Ja. Hij doet het ook letterlijk. Dan denk ik, oh, ik voel mezelf eventjes een beetje dom. Haha, wat leuk. Ja. En door.
Ja, en ik denk, we zijn nu best wel een beetje hard aan het doen of zo. Maar ik denk dat het ook wel goed is om te realiseren dat. Of om te zeggen dat. Nou goed, wat ik wil zeggen is, we doen een beetje hard op de mannen, maar er zijn genoeg. Kijk, ik ben getrouwd met deze man hier naast mij. Aan deze tafel zitten twee hele bewuste mannen die echt dit soort dingen doen. Dus het is echt niet meer
nee,
zo.
Nee, maar jij begrijpt mij af en toe verkeerd, denk ik.
Kan
nee,
ik jou ik nou verkeerd hier, begrijpen?
Ik ben het hier namelijk helemaal mee eens, maar we moeten ook een beetje de devil van kijk, er is gewoon, Ruben is ook zo. Mijn vader is zelfs zo. Mijn vader is een hippie. Ik bedoel, ik ben daarmee
opgegroeid. Jij bent in een commune opgegroeid.
Ja, joh, dit is het pad wat ik bewandel. Dus ik herken alles wat je zegt. Maar om even de devil te zijn. Ik wil natuurlijk dat al die mannen dit gaan lezen. Maar ik wil ook dat die mannen het gaan kopen. Ik wil dat die mannen gaan denken, ja, dit gaan we doen.
Koos, onze producent zit hier.
Koos is wel echt een mooi voorbeeld. Koos is in die zin, kan ook een beetje zoiets hebben. Ik doe het op mijn manier. Ik doe het gewoon. Ik ga het gewoon ontdekken. En ik denk dat veel mannen dat hebben. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon ontdekken. Ik zie wel.
Ja, en dat, wat ik dan zo frappant vind, is dat die ruimte, die moet je ook vooral nemen. Want het gaat, het is niet mijn bedoeling. Je hoeft het niet zoals ik te doen. Of je hoeft niet zoals René te doen. Dat gaat vooral. Het heet, volg je eigen opvoedcursus. Dus kom daarachter hoe dat werkt. Maar mannen, die kunnen van alles, kunnen ze helemaal induiken. Als ze een hobby hebben of een sport, nou echt, weten ze alles van. Nou, zelfs bij een geboortebevalling, duiken ze helemaal in, weten ze alles van. Kopen ze alle snufjes, alle boeken lezen. En,
ja, dat is zo
herkenbaar, en dan zou je het belangrijkste in je leven, zou je dan maar een beetje over je heen laten komen.
Ja, maar
komen.
Dat komt omdat er heel veel, komt heel veel spannends bij kijken. Want mannen zichzelf onder de loep nemen, echt voelen, de pijn met hun eigen vader aankijken. Is gigantisch. Dat kennen we niet. Dat hebben we niet gezien. Als ik mijn vader nu nog wel eens confronteer met zijn opvoeding naar mij, met bepaald gedrag, hij kan er niet eens bij. Hij raakt alleen maar, ik heb toch mijn best gedaan. Zeg ik, pap, daar gaat het niet om. Maar hij heeft zoveel pijn nog van zijn vader die hij niet heeft opgelost. Dus dat is wat elke vader, dat Ruben psychologie is gaan studeren, dat komt ook ergens. Weet je, maar de mannen zijn, we moeten ze ook give them some credit. Ze gaan niet heel snel nog. Snap je wat ik bedoel? Ze komen nu, maar.
Ja. Nee, maar gisteren hadden we het ook over trends. Dat roken wordt langzaam iets.
Ja, wat zeker. Dit is ook
een beetje, rook jij?
Ja. De beweging is in gang.
Ja,
en,
zeker.
En het, ik denk dat op een gegeven moment een soort tipping point aan het komen is. Van dat het, weet je, het is veel gewoner dat mannen bewust met de geboorte en bevalling bezig zijn. En met de opvoeding. En hoe je
mannen
dat
doen
doet
ook aan
kinderen.
Yoga.
Ja, weet ik stond laatst ecstatic dance en er was gewoon 6 mannen.
Nou,
ja.
Waar heb je het eigenlijk over?
Nou, weet
je
wat ook, maar wel, we zijn wel een podcast. We moeten
the
die wel onder de loep nemen.
Ja. Nou, laatst zei ook iemand tegen mij, hey, ik heb net 2 dagen op mijn kinderen gepast.
Ja.
Toen zei ik, sorry.
Ja. Een vriend van
maar
ons,
jij bent hun vader. Je kan niet op je kinderen passen.
Nee.
Wat
ik het mooie vind van je, wat je zegt.
Ja, lacht hier.
Ik vind het geweldig. Ik word hier zelf natuurlijk ook heel vurig en enthousiast van. Dan ben ik hem bijna kwijt. Ik had hem nog.
Die vriend?
Ja, nee.
Credits geven aan mannen.
Nee, ik zat te wachten op een hele leuke.
Ik weet het weer. Ja, want als je snapt dat je het niet voor jezelf doet alleen, maar ook voor je kind, dan wordt het een heel ander verhaal. Want dan is het een soort externe motivatie om dus naar jezelf te gaan kijken. Omdat, weet je, we snappen allemaal de shit die we zelf opruimen, die gooien we niet op het bordje van ons kind. Nou, dus dan heb je een hele duidelijke, sterke externe motivator om naar jezelf te gaan kijken. Kun je zelf verkopen? Doe het niet voor mezelf, maar ik doe het voor mijn kind. Nou, en ondertussen ruim je natuurlijk van alles op. Ja. Of kijk je van alles aan.
Dit is toch het beste argument? Ja. Het beste argument.
Ja, het beste argument zou zijn dat je het voor jezelf gaat doen. Maar daar zijn we dus heel vaak dus nog niet. Dus hoe fijn die externe factor, die meest belangrijke is in je leven.
Ja.
Ja, zeker. Helemaal mee eens.
Ik zie René af en toe zo naar mij kijken. Ja, het is toch gewoon logisch dat mensen dit boek kopen, dat ze dit lezen, dat ze dit allemaal gaan doen. Het is toch gewoon gebakken eitje. Gewoon, maar gewoon logisch. Koekenij. Ja, en dan denk ik, ja, ik, dat vind ik ook. Ik hoop dus echt nogmaals dat iedereen jouw boek gaat lezen.
Ja.
Of je cursus gaat doen. Zweethut hoorde ik ook nog.
Ja, dat doen we ook. Ja.
Met z'n allen in de zweethut. Alleen mannen?
Allebei. Dus ja, tenminste, we doen het allebei. Dus
gemixt.
Ik doe mannenweekenden, zeg maar. Waar we dus in een weekend op pad gaan. En een mooie plek in Drenthe. En ook een zweethutceremonie doen.
En René, ik hoor jou geroepen. Ja. Ik denk, wanneer gaan we dit doen?
Ja, en ik doe dus samen met Wendy, met mijn vrouw, geef een relatiebegeleiding. Noemen we Liefde de Liefde. En vanuit Liefde de Liefde organiseren we ook zweethut dagen. En die zijn individueel. Daar mag iedereen komen, mannen, vrouwen. Maar we doen ze ook speciaal voor stellen, waar dus iedereen met zijn of haar partner komt. En ja, zweethut is... jullie weten al wat het is.
Nee, ik heb het echt nog nooit gedaan.
Nee?
Ja, ik snap gedaan, dat het in een tent is. Ja. Zweten.
Nee, in een hut.
Hut.
Je kent sauna?
Ja.
Dat is het niet.
Nee, okay.
Maar het is donker. Het wordt hier ook gelijk donker.
Oh, wauw. Ja, zweethut, zo'n baarmoeder.
Het is... zweethut is eigenlijk een hele mooie en krachtige manier om zonder te praten, zonder te psychologiseren en zonder te therapieën, bij een kern uitkomen. Ik wou zeggen, bij jouw kern of bij een essentie of bij een belangrijk iets in jou. Dus je formuleert voor jezelf een intentie of een wens of iets waar je iets wat je wil vieren of iets waar je afscheid van wil nemen of iets waar je achter wil komen. En wat we dan doen met elkaar, dan is er een soort iglo van takken. Die is met dekens eroverheen. En daar gaan dan hete stenen in. Echt hete stenen. We hebben 2 uur in het vuur gelegen. Die zijn echt gloeiend heet. Gaan we met z'n allen in die zweethut. En dan gaat een soort deurflap gaat dicht. En is het helemaal donker. Het enige wat je nog ziet is het gloeiende stenen die rood zijn. Dan gieten we water over die stenen. Nou, dan krijg je stoom. En dan komt een soort proces op gang van warmte, donker. Terug naar jezelf, terug naar je lijf. En ja,
het kan er niet uit.
Nee, en in dat die zin lijkt het op een bevalling. Voor veel mannen is dat ook iets wat je gaat echt.
Je bent naakt en je zit op de grond.
Is het naakt?
Ja, dit is echt waanzinnig om te doen. Ja, ja, ik ben eigenlijk dat ik dacht, jij nog niet?
Nee, heb ik nog nooit. Nee.
Het is, het is wel harde
werken.
Het gaat heel diep.
Het is in die zin net als een bevalling waar je natuurlijk niet letterlijk over mee kan praten, maar het is, vecht ik tegen de moeite of geef ik me over aan de moeite? En vecht ik tegen de hitte, in dit geval de warmte of het ongemak, of geef ik me daaraan over? En op het moment dat je overgeeft, dan kom je in zo'n flow. Dan is het is nog steeds warm, het is nog steeds donker.
Wordt niet gepraat.
Ja, we praten, we zingen, maar we gaan niet therapieën. Dus we gaan niet hele gesprekken voeren, maar er is een drum mee, dus wordt gedrumd. En zoals Wendy en ik het doen samen, is er veel aandacht voor iedereen, dus ook voor zijn eigen verhaal, voor zijn veiligheid buiten de hut. En als we dan in de hut gaan, dan weten we allemaal een beetje van elkaar waar we zitten. En dan kan er iets op gang komen.
Ik ga hier heel erg op aan. Ik vind het heerlijk.
Zullen we dit als personeelsuitje doen?
Ja, kunnen we het aftrekken van...
het klinkt inderdaad heel leuk.
Jullie zijn van harte welkom om een keer bij ons te komen zweten.
Heel leuk. Ja. Is dat in de achtertuin?
Dus niet in de achtertuin. Godzijdank, we wonen in Rijtjeshuis. Dus dat doen we niet. Maar daar hebben we een mooie locatie voor.
Okay.
En hier, want hier liggen ook deze kaarten van Liefde de Liefde. 100 vragen voor meer verbinding en verdieping in je relatie. Ja, ik zie dat. Ik denk direct, oh yes. We gaan een avondje lekker... Nee.
Nou, maak hem even open en stel even een vraag. We hebben deze ook.
Oké. Okay.
Ja, want het is heel leuk. Jullie hebben er 2. Ouders.
Eentje gaat over het ouderschap. En eentje die specifiek over de relatie gaat.
Ja. Deze voelt al veiliger dan de relatie pakken.
Nou,
deze kun je in principe met iedereen doen die ook ouders heeft. We hebben hem bedacht voor stellen. Maar je kunt hem eigenlijk met iedereen doen die ook kinderen heeft.
Wat een leuke vraag.
Oh.
Het ontroert mij.
Okay, ja.
Waar kijk je naar uit als de kinderen ouder zijn? En waar zie je tegenop? Nou, en ik zie dan direct mijn kind die ik mis. Die zie ik dan ineens zo groot, weet je wel, zo'n man. En die dan,
lekker. Oh, wat lief!
Ja, ja.
Oh, schatje.
Ja. Nou, dit is wel een spelletje voor mij. Ja.
Maar ik zie mezelf dus.
Ja, jij hebt een groot kind.
Nou, ik kijk er heel erg naar uit dat ik gewoon weer in een camper met mijn vent door heel Europa reis. Ik weet niet waar die kinderen dan zijn, maar ik heb gewoon heel veel zin.
Ik zit hier te huilen omdat ik mijn kind groot zie worden. Jij denkt, mijn kinderen zijn niet mee. Ik zit lekker met mijn vent in een camper.
Ja, ik heb dat niet. Ik wil gewoon heel graag met hem de 50 aantikken. En dan samen heel veel. Ik heb nooit met hem avonturen daarvoor meegemaakt. Ik had al een kindje toen ik hem leerde kennen. Dus wij waren meteen al een samengesteld gezin. Dus we hebben ook geen reizen gemaakt, geen gekke dingen gedaan. We moesten dat altijd met oppassen en zo doen. Dus ik kijk heel erg uit. Wij gaan dat dus andersom doen. Dus als de kinderen uit huis zijn, dan ga ik wereldreizen met hem maken. En dan gaan we in campers. En ja, daar kijk ik ontzettend naar uit. Om met hem dat te doen. En die kinderen die moeten maar komen als ze willen. Ja, dan moeten ze zelf. Ik beviel van mijn kinderen. En het eerste wat ik voelde is loslaten. Nee, echt. Meteen loslaten. Ik hou wel van ze hoor. Heel veel.
Hey, en René, waar kijk jij naar uit? Kopen. Nou, ja, 15 jaar.
Ja. Dat is wel een goede vraag, omdat ik niet zo vaak nadenk blijkbaar over dit soort vragen.
Nee.
Maar,
of zo ver vooruit.
Ja, ik ook niet.
Ja.
Nou ja, een keertje met hem naar Ajax.
Oh ja, leuk! Ja. Oh, nou dat is wel. Ik ben met mijn 15-jarige zoon 10 dagen naar Bangkok geweest met z'n tweetjes. Ah, waanzinnig. Dat soort dingen. Ja, Doe het. Doe het allemaal. Ja. Het is heel leuk.
Superleuk. Hebben we het ergens nog niet over gehad, Jeroen? Ik vond het heel leuk.
Ja, we kunnen nog uren doorpraten. Ja. Ik heb ook zin om al mijn bevallingsverhalen of de bevallingsverhalen van Wendy te gaan vertellen, want het is ook schitterend. Ik vind het mooi dat we nog even die relatie zo aanstippen op het eind. Omdat heel het ouderschap focust natuurlijk op onze kinderen. We hebben het over vaderschap, het gaat over onszelf. Terwijl echt die relatie is echt de basis.
Ja.
En die is de basis. En het is wat wij dan merken met die liefde dingen die wij doen. Dat doen we ook trainingsdagen. En dan komen stellen, die komen bij elkaar. En dan gaan we ook de relatie gewoon inzoomen. Hoe staat het ervoor? Waar wil je meer van? Wat is je verlangen? Maar ook los van elkaar. Omdat je vaak van alles aanneemt over de ander. Hij zal dat wel vinden, ze zal dat wel vinden.
Ja, allemaal invullen.
Het is echt heel belangrijk hoe lastig het ook is. Want dat besef ik natuurlijk ook hoe lastig het is. Zeker als kinderen klein zijn om er tijd voor te maken. Maar om een soort nieuwsgierig te blijven naar elkaar. En niet alles aan te nemen. En gewoon eens te vragen van, hey, wat voor boek ben je nou aan het lezen? Of wat voor muziek vind je leuk? En nou ja, die kaartjes die helpen daar heel erg bij. Want dan hoef je die vraag zelf niet te verzinnen. Maar het is zo belangrijk om daar tijd voor te blijven maken. Echt hoe lastig het ook is. Want het betaalt zich dubbel en dwars terug. En ook dit, je doet het ook voor je kinderen. Want je bent, en dat realiseerde ik me in het begin helemaal niet, maar later wel, toen Wendy en ik ook een flinke crisis hadden gehad en op het punt zijn, gaan we nog door of niet, zeg maar. Dat punt zijn we ook geweest. Je zegt, nee, we gaan door. Want wij willen het voorbeeld zijn, ook voor onze kinderen, over hoe je een relatie doet. Dus ook als het lastig wordt, kijken of we er nog uit kunnen komen. En ook als het druk is, maken we tijd voor elkaar. Ja. Want zij zien die relatie. En dat is...
Mag er ook ruzie gemaakt worden in de relatie?
Ja, natuurlijk.
Dat is normaal.
Nou, ja, juist, natuurlijk, maar... juist, want ik dacht vroeger dus, als je ruzie maakt, dan ga je uit elkaar. Want mijn ouders maakten nooit ruzie. Kreeg ik een vrouw, nou, die kon wel ruzie maken. Ik dacht, ja, fuck, dacht iedere keer, dit is het eind van de relatie. Maar dat was helemaal niet zo. Dus mijn kinderen, die kunnen nu... Die zien ons ruzie maken. Die zien dat we het weer goed maken. Ja.
Je mag gewoon fouten maken. Proces. Je mag weer terug.
En die kunnen ook tegen ons. Als ik onredelijk ben. Nou ja, mijn kinderen zijn inmiddels zo oud. Dat ze dan zeggen. Ja, dit is echt niet oké. En denk ik. Oh fuck, je hebt nog gelijk ook, zeg maar.
Ja, dus hebben ze van jou geleerd. En jouw relatie
en dan weer zo mooi. Dat jij kan zeggen. Hé, je hebt gelijk ook. Leer je hen ook. Dat je soms gewoon.
Maar dat zei René net. Van, dat je onhandigheden, zeg maar. Dat je daar allemaal mag lachen. En heb ik ook wel eens gehad, van dan had ik hele aanvang met Noek, mijn middelste. Die is nu 19, maar dat is echt mijn grote goeroe. Die heeft heel zijn leven op allemaal knoppen gedrukt. Ik denk van, Jezus, daar gaan we weer. Maar had hij iets stoms gedaan, ik weet niet eens meer wat. Ik zeg, en ga naar je kamer of zo. En toen liep hij de deur uit naar boven. En omdat hij zelf volgens mij ook wel even weg wilde. En dan draaide hij zich nog om en zegt, ja, ga je me nou straf geven? Echt zo. En ik van, Oké, ja. Nee, natuurlijk ga ik je geen straf geven, want dat sloeg helemaal nergens op. En dan gaat gelijk de angel eruit.
Ja.
Er is ontspanning. En er is natuurlijk nog even ruimte nodig. Maar dan denk ik van, oké. En als je kind dat, als je zo met je kind om kunt gaan, dat er wel een soort... Het is niet zo dat ik zijn beste vriend ben, want dat ben ik echt niet. En ik stel echt grenzen.
Nee, je bent ook nog ouder,
en
ja.
En ik ben echt... Ja. Dus, maar er is wel ruimte voor... Als ik iets stoms doe en hij voelt dat aan, dan krijg ik dat gewoon terug. Nou, dan vind ik dat niet meer dan normaal. Want
ja.
Dat,
ja, ja. Weet je wat ik ook hoor? Dit gaat ook gewoon een beetje over... Neem je fucking verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
Want je hebt gewoon verantwoordelijkheid naar je kind om... zelf gezond te zijn, in je relatie naar je partner gezond te zijn. En dus binnen het gezin, dat je kinderen dat dus meekrijgen.
En naar jezelf, ook voor jezelf.
Dus je moet wat doen.
Ja.
Je hebt maar één leven.
Ik heb er dus één van 15 en één van 6. En één nog van 7. Maar ik dacht altijd als mensen zeiden... ja, kleine zorgen, of kleine kindjes, kleine zorgen, grote kindjes. En dat is... wel waar in de zin van dat ze ineens ouder worden en je echt gaan confronteren met jouw gedrag. De laatste keer zei ik tegen Jessie, ging het over school, slecht cijfer gehaald. Ik zeg, Jess, hoe kan dit nou? Hè? Hoe kan dit nou gebeuren? Je toon, zei hij. Kan ook aardig.
Ja, dit helpt niet.
Dacht ik, oh, je hebt gelijk.
Ja.
Ik bedoel, ik blijf wel de ouder.
Ja.
Maar ik hoef niet te zeggen, ik hoef hem niet naar beneden te duwen.
Nee, want ze hoeft niet hiërarchisch te zijn.
Hoe kan
jij bent
dit
niet,
nou gebeuren?
Ja, je kan ook gewoon zeggen, joh, ik zie je op je lijst. Zullen we er even voor gaan zitten? Want misschien zit jij daar ook mee. Of wat is er iets gebeurd? Kunnen wij je ondersteunen? Weet je wel zo, maar ik meteen... Nou, gaat niet lekker, hè? Gaat niet goed, hè? Je toon.
Ja.
Ja, ik vond
wat
dat
spiegels,
zo goed.
Ja, dat is toch echt waanzinnig.
En dat is die grote zorg ook. Dat het komt gewoon keihard op je terug.
Ja.
Ze laten echt zien, jouw gedrag... Ja, wat je eigenlijk ook je slechte... Ja, heel interessant. Dat is echt heel interessant. En dan... Eerst dan denk mijn neiging is... Nou, je moet normaal te bidden. En toen dacht ik, je hebt gelijk. Dacht ik alleen maar,
Ja, en dat is mooi als je dat dan kunt zeggen. Of dat je dat kunt voelen. Dat je daarna kunt handelen. Dus dat je niet nog vanuit een soort kramp van... Oh, maar ik kan niet... Ik kan dat niet toegeven dat ik ernaast zat. Want dat is natuurlijk ook vaak. Dat we dat niet willen toegeven. Want dat we het miszetten. Maar ik denk dat al begint als ze klein zijn. Dat je op een gegeven moment dat je zegt... oh ja, dit was echt niet handig. Of sorry dat ik zo boos deed, want ik was moe.
Ja.
En het is echt overreacting. En dat kun je blijven doen.
Ja.
En, dat je dus, en dat vind ik zo mooi, want dan ben je dus betrouwbaar. En dan ben je betrouwbaar.
Ja,
als jij fout, als je fout zit en je geeft je fout toe, dan ben je betrouwbaar.
Ja.
Niet als je een fout maakt en die maar vast blijft houden. Omdat je denkt, oh, anders ziet mijn kind dat ik het mis heb. Want dan weet hij al lang.
Je mag ook leren dat je fouten mag maken. Dat je sorry leert zeggen. Hoeveel mannen kunnen niet echt sorry zeggen?
Maar hoe lekker is sorry
maar
zeggen?
Hoe lekker is het als je hem echt kan ownen? Ja,
dat was een lul. I fucked up.
Ja.
René is daar heel goed in.
Ja.
Ik wat minder goed. Ja. Maar René is
nee,
maar
ja, wij moeten dat is inderdaad menselijk.
Ik heb dat ook moeten leren. Ik heb daar ook dingen voor gedaan, maar... Ja, het is heerlijk om sorry te zeggen.
Nou ja, en dat is, weet je wel, jij hebt er dingen voor gedaan. Jij bent veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Jij leert je eigen gebruiksaanwijzing.
Ik vind mezelf een hele normale man die op een normale manier wat dingen over zichzelf wil leren.
Het zou normaal moeten zijn, maar ik vind niet dat normaal, zeg maar, helemaal genormaliseerd is wat jij doet allemaal. Want als we kijken naar jouw vriendengroep, is wel anders.
Ja, er zijn verschillen, ja.
Ja. Terwijl het toch best een grote vriendengroep is.
En daarom ben jij dus een pionier. Dat boek, dat bedoel ik met. We hebben pioniers nodig als mannen die dat al een beetje doorheen zijn gegaan. En die nu ze lekker een koekje te eten ook. Maar die gewoon
dat is toch heel mooi dat we het hier over gehad
hebben. Zullen wij maar een koos geven?
Ja.
Zullen we maar een koos geven? Het is Jeroens boek.
Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb hem al geoond dat boek mee.
Nee, maar ja, kijk. Dus eigenlijk gewoon van iedereen die luistert. Koop dat boek. Koop ook die kinderwagen. Koop ook dat kolfapparaat. Koop ook andere dingen die je denkt super hard nodig te hebben.
Een stuk goedkoper dan kinderwagen.
Dit is goed.
En dit gaat langer mee.
Ja, en dit is een grote...
En hij is helemaal niet zo heel dik. Dus... Dat is ook geen...
Nou, wat ik dus grappig vind van wat ik dus terughoor van mannen. Ik zeg, ik ben niet zo'n lezer, maar het zijn korte hoofdstukjes.
Het
en
doen.
Het is fijn.
Ja.
En ik heb nog nooit een boek uitgelezen, maar nu wel. En dus dat is...
Je kunt hem misschien nog gaan inspreken.
En er staat op, jongens, luister.
Dat is een story luisterboek.
Het komt eraan. Je is onderweg.
Amazing.
Is onderweg.
Nou,
ja.
En je maakt een podcast natuurlijk. Dus mensen kunnen je ook op de podcast
sowieso.
Wijzen.
Ja.
En er staat op, jongens. Misschien kunnen we daarmee afsluiten. Geen idee, hoor. Maar... Dit boek is niet het zoveelste opvoedboek, maar een moderne inwijdingsreis in het vaderschap. Het schuift hardnekkige en beperkende ideeën over hoe je je kind zou op moeten voeden aan de kant. Zodat je met een heldere blik kunt kijken naar wat wel werkt voor jou en je gezin. Ja. Nou,
niks meer aan doen.
Succes
It's
allemaal.
A wrap. Ja.
Ja. Jeroen. Dankjewel, Jeroen.
Ja, heel erg bedankt. Superleuk. Ja. Echt heel tof.
Vond je de aflevering leuk? Dan horen we dat graag. Je kan ons vinden op Instagram. Adem in, adem uit. Ja, en verder help.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Help je ons enorm als je de aflevering deelt. En vergeet je niet te abonneren of sterren achter te laten in Apple of Spotify. Zo help je anderen om onze podcast beter te vinden. Dankjewel. Ja, en voor nu, tot de volgende!